gemeente. Dan gaan we naar de Heer toe. De vraag of hij deze tijd wil zegenen. Ik heb veel op mijn hart, maar ik denk dat dat zeker gaat lukken. Vader, wat is het goed dat wij zo een dag hebben waar we helemaal stil kunnen staan. Heer, waar vroeger de Sabbat een drukke dag was, in die zin, Heer, er moesten allerlei dingen gedaan worden in de tempel, komen wij nu eenvoudig samen rondom dat volmaakte offer van onze Heer Jezus Christus. Hem willen we centraal stellen, Vader. En uw woord. We heten niet voor niets, Heer, Bijbelgemeente. Dat willen we ook niet zomaar dragen, Heer, als zijnde dat het een titel is, Heer, voor de buitenkant, maar we willen dat ook uitleven. Wij willen Bijbelgecentreerd zijn. Niet dat wij de Bijbel boven uzelf stellen, Heer, of de Bijbel aanbidden, zonder dat wij u daarbij betrekken, of de Heer Jezus Christus, of de Heilige Geest. Maar in uw woord openbaart u uzelf als waarachtige, volmaakte drie-eenheid. Zo willen we dan ook verder weer stilstaan bij uw woord. De rijkdom van uw woord. En de rijkwijde van uw woord. Zo wil ik vandaag, Heer, spreken over de genoegzaamheid van uw woord. Heer, een onderwerp wat niet zo vaak behandeld wordt. Een onderwerp wat ook niet altijd helder en duidelijk is. En als we dat al neerzetten, Heer, dan wordt het vaak eerder gepresenteerd als een feit. Ik wil vandaag een poging doen, Heer, onder de leiding van uw geest en onder de leiding van uw genade om het toe te passen. Wilt u ons daarbij helpen? Wilt u mij helpen bij het helder formuleren van wat u in uw woord zegt? Mag ik mijn gedachten logisch en gestructureerd kunnen verwoorden? En wilt u onze harten openzetten, ook de mijne, Heer, voor de leiding van uw geest, zodat wij mogen gaan zien en toepassen wat u hiermee bedoelt. Want daarin wordt u verheerlijkt. Want dat is ons doel, Heer. We willen u verheerlijken. We willen de Zoon, de Heer Jezus Christus, verheerlijken. Daartoe heeft u ons geroepen. Daartoe zijn we uitverkoren en verlost. En daartoe zullen wij ook in eeuwigheid voorbij u zijn. En mag dat vandaag in de prediking weer naar voren komen, Heer. Dat bidden wij, Vader, in die wonderbare naam, die we vanochtend weer mochten belijden. Jezus Christus. Amen. Vandaag wil ik u meenemen naar de genoegzaamheid van de Bijbel. En eigenlijk wat we daarmee willen zeggen is dat de Bijbel toereikend is. Het is voldoende, het is compleet. En toen ik ging stilstaan bij de genoegzaamheid van de Bijbel, dan ga je het woord wat ontleden, dan ga je woordenboek pakken, dan ga je daarin zitten studeren. Wat bedoelen we daar nu mee? Wat bedoelen wij nu met die formulering? Ja, we hebben al stilgestaan bij de wijze waarop God zijn woord gaf, dat het uitgeblazen was, dat het helder was en begrijpbaar. En vandaag wil ik u meenemen naar genoegzaamheid in twee facetten. En ik heb ze voor u opgeschreven in twee duidelijke, heldere zinnen. Dat de Bijbel heeft alles wat wij werkelijk nodig hebben. Dat valt voor een gedeelte onder de genoegzaamheid. En de Bijbel geeft alles wat we werkelijk nodig hebben. Ook dat valt onder de genoegzaamheid. Laat ik het eens in een definitie verwoorden, de genoegzaamheid. Luister gewoon even aandachtig, een definitie. Met de genoegzaamheid van de Bijbel bedoelen we dat Gods woord alle woorden bevat die God bedoeld had voor zijn kinderen in elke fase van zijn verlossingsgeschiedenis. In het Oude Testament bij Mozes hadden ze genoeg aan wat ze toen gekregen van de Heer. In het Nieuwe Testament, toen die geschreven werd, of toen de profeten daar nog waren en de apostelen, hadden ze voldoende voor wat ze toen nodig hadden. Zo hebben wij nu ook voldoende. Dus in een hedendaagse formulering zou ik het als volgt kunnen zeggen. De genoegzaamheid wil zeggen dat het nu, de Bijbel dus, alles omvat voor ons om verlost te worden. Alles bevat om de Heer volmaakt te vertrouwen. En alles bevat om de Heer volmaakt te gehoorzamen. Dat bedoelen we met de genoegzaamheid. De Bijbel bevat alles wat we nodig en noodzakelijk nodig hebben voor ons geestelijk leven. En voordat ik verder ging, en voordat we verder gaan, is misschien wel eens goed om eens even stil te staan bij een facet waar ik helemaal aan het eind nog even op terugkom. En ik heb er al een paar keer wat naar gerefereerd. Eén ding moeten wij goed begrijpen. Als wij een studie doen over Gods woord, en als het gaat over Gods woord, dan is er maar één die erop uit is om dat te ondermijnen, en dat is Satan. Satans hoofdtaak op aarde is Gods woord ondermijnen. Dat was zijn eerste uitspraak en dat zou zijn laatste uitspraak zijn. Heeft God wel gezegd? Zijn hoofdtaak is het woord van God te ondermijnen. Hij schuwt geen middel daartoe. Hij zal geen kans onbenut laten. Satan zet werkelijk al zijn aandelen in op het feit dat Gods woord onbenut wordt, onbenut blijft of stil ligt. Satan wendt letterlijk al zijn krachten aan om Gods woord het zwijgen op te leggen. Dat moeten we voor ogen houden. En dat doet hij bijzonder geraffineerd. Dat doet hij onvoorstelbaar geraffineerd. Hij doet dat door deuken aan te brengen. Als een bokser, laat ik het zo zeggen, hij brengt deuken aan op elk niveau. Zie, hij slaat niet in één keer een hele karaktereigenschap van de Bijbel eruit. Dat zou te helder zijn. Dat zou te obvious zijn. Dat zou te duidelijk zichtbaar zijn. Wat zijn doel daarmee was. Maar hij gaat rond en hij ondermijnt als het ware elk karaktereigenschap systematisch een beetje. Ja, de Bijbel wordt op elk front aangevallen. In die zin, daar is hij mee bezig om het te verzwakken. Om de kracht eruit te halen. Daar zijn wij niet immuun voor. Oh, we kunnen een geloofsbelijdenis hebben en zeggen van we staan hiervoor. En ik ben dit jaar naar een conferentie geweest in Amerika. Waar ze inderdaad spraken over de foutloosheid, de inerrancy. De genoegzaamheid zat er ook voor een gedeelte in. Maar met name dan de foutloosheid en het gezag van de Bijbel. Het is makkelijk om dat dogmatisch neer te zetten. Ik kan u een perfecte preek houden over de genoegzaamheid van de Bijbel. En dan loopt u weg en dan zegt u, geweldig dat we achter die muur kunnen schuilen. Maar wat nu? Als die genoegzaamheid in ons leven, in ons geloofsleven ondermijnd wordt. Ik wil het dogma toepasbaar maken. Ik wil het helder maken. Wij zijn niet immuun voor de listen van Satan. Ja, ik ben ervan overtuigd dat u gelooft dat Gods woord is uitgegaan van hem. Zoals 1 Timotheüs 3 vers 16 zegt. Hij heeft het uitgeblazen, hoort er officieel te zijn. We zeggen geïnspireerd, maar eigenlijk is het van God uitgegaan. Ik ben ervan overtuigd dat u gelooft dat Gods woord rein en zuiver is. Zoals ik u heb uitgebeeld van God is rein en zuiver en zijn woord is rein en zuiver. God kan niet liegen, zo kan zijn woord niet liegen, want het is van hem. Ik ben ervan overtuigd dat u gelooft dat het woord te begrijpen is. Maar is het woord genoeg? Is Gods woord genoeg voor u? Heeft u meer nodig dan de Bijbel? Luister eens naar deze vraag en beantwoord hem in uw hart. Leven u en ik zo dat Gods woord genoegzaam is en volledig in elke nood voor onze ziel en in elke nood van onze ziel voorziet? Leven wij zo? Leven wij ons geloofsleven uit in het volle vertrouwen dat wij buiten Gods woord niets nodig hebben om ten volle te leven? En ik moet heel eerlijk zeggen, ik kan deze vraag niet eens ten volle beantwoorden. En u waarschijnlijk ook niet, want wij kennen ons eigen hart niet eens volledig. Er is een grote mate van duisternis in ons wezen. Die alleen de Heer kan zien. Maar ik ben ervan overtuigd dat u en ik in de algemene zin de genoegzaamheid doorgronden. En daar ook staan. Wij geloven in de Bijbel alleen. Wij hebben er niet nog een boek naast. Wij hebben niet zoals de Mormonen nog het boek van Joseph Smith ernaast. Wij hebben niet zoals de katholieken nog de traditie die op gelijke voet gesteld wordt met de Bijbel, de kerktradities, de pausen uitspraken die zo gezaghebbend zijn al gelijk aan de schrift. Dan zeggen wij, nee, de Bijbel is genoegzaam. Dat begrijpt u. Daar twijfel ik geen moment aan. Dat is één kant, maar aan de andere kant, dan vraag ik mij af, en dat is de punt waar we vandaag heen gaan. Maar wat te denken bij de standaard waarmee we leven? Dat de Bijbel genoegzaam is om welgevallig te leven voor de Heer. Wat ik daarin zei, dat alles vinden wij in de Bijbel, in Gods woord. Gods woord is genoegzaam om hem welgevallig te zijn. Om hem volmaakt te kunnen gehoorzamen. Geloven we dat? Laat ik het praktisch maken. Want dat is het punt. Toen wij uit Amerika kwamen, toen gingen wij inderdaad in gesprek met mensen die vroegen hoe wij daar geleefd hadden. Toen gingen wij vertellen dat we onze kinderen homeschooling hadden gedaan. We hadden thuis onderwijs gegeven. Annemarie was de lerares en er zaten 3 kinderen aan de tafel elke ochtend en ze kregen onderwijs van Annemarie. Wel, ik kan u eerlijk zeggen, toen wij dat in België gingen vertellen aan mensen, stuitte dat namelijk nogal veel op weerstand. Dit konden we niet gemakkelijk delen met onze medegelovigen. We bemerkten zelfs dat we eigenlijk als vreemd werden gezien. Maar Annemarie, je hebt daar niet eens voor gestudeerd. Om je kinderen te onderwijzen. Oh, je doet je kinderen zoveel tekort. Ze krijgen helemaal geen sociale vaardigheden als ze met 3 kinderen aan tafel zitten en een mama. En trouwens, in België hebben we het beste schoolsysteem zo'n beetje van de wereld. Dus wat vreemd als je dat hier niet zou gaan doen. Of wat vreemd als je dat hier zou gaan doen. En eigenlijk was het zo dat op het moment dat wij erover spraken, toen voelden wij een bepaalde argwaan bij heel veel medegelovigen. En waar in onze optiek de Bijbel ruimte geeft voor gelovigen, merkten we in de praktijk van ons leven dat de Bijbel in één keer niet meer genoegzaam was. Genoegzaam in de zin dat de mensen hadden een andere standaard, hadden een standaard die ze meenamen en op gelijke voet stelden op een aantal punten met de schrift. In één keer bleek in de praktijk van ons leven dat de schrift niet meer genoegzaam was. Ja, thuisonderwijs, nee, dat kan toch niet. Toen we hier eenmaal waren, kwam daar een zendeling met kinderen terug uit een vreemd en ver land. En toen was de iPhone juist uit. Die kinderen kregen niet zoveel en dit was het moment waar een van de kinderen naar verlangd had. En die had gezegd van paps, mams, als ik hier kan, zou ik graag een iPhone willen hebben. Wat denkt u dat de reactie in de gemeente was? Een aantal keer die ik gehoord heb. Onze zendelingen een iPhone, die heb ik niet eens. Dat is toch niet waarom we ze ondersteunen? Ik dacht dat de Bijbel genoegzaam was. Gij zult geen iPhone kopen. Ja? Oftewel, waar zie je dat de verschillen overkomen? Is op het punt hoe we onze financiën gaan beheren en hoe we ons geld uit gaan geven en waar we ons geld aan uit gaan geven. En dan wordt het punt van de genoegzaamheid in één keer wel heel erg confronterend voor ons allemaal. Of voor iemand die inderdaad ondersteund wordt en leeft van gaven en giften of voor een deel. En die in een wat royaler huis woont waarvan iemand zegt, ja maar in zo'n groot huis hoeft die persoon toch niet te wonen? Wat denken we van een christen die een huis heeft, een enorm kasteel van een huis, of zelfs 2? Een christen met 2 huizen, die moet wel materialistisch zijn. Zie, weet u wat er heel snel gebeurt in dergelijke situaties? En dat is ook het punt waar ik vandaag over in de genoegzaamheid aan het eerste naartoe kom, is inderdaad dat we zo makkelijk een persoonlijke overtuiging hebben die wij heel makkelijk op gelijke voet stellen met wat wij denken dat Gods woord zegt. En wat ik eigenlijk zeg, wij gaan verder dan Gods woord. Dat is wat Paulus ons straks laat zien in 1 Korinthe hoofdstuk 4. In gebieden waar Gods woord vrijheid geeft. Waar we als individuen en als gezinnen een persoonlijke, vrijmoedige, eenvoudige keuze onder de leiding van de Heer mogen maken. Leggen wij als gelovigen, en u en ik doen dat. Hebben wij een bepaalde standaard? Hebben wij een bepaalde norm? Hebben wij iets waarvan we zeggen, ja, maar dit is toch hoe het hoort? Iedereen gaat toch in België naar het Belgische school? Wie doet er nou thuisonderwijs? Dan moet u eens denken als u met gelovige mensen om de tafel zit. Gewoon een koppel die u misschien nog niet zo goed kent. Maar Waarvan u merkt, dit zijn wederom geboren kinderen. Het is een jong gezin en ze hebben daar schitterende kinderen. En ze komen uit een wat ander land en u wil ze leren kennen. En u bent daar op de koffie. En ze vertellen gewoon heel eenvoudig. Maar weet u, in ons gezin, elk kind is welkom. Wij gebruiken niets om kinderen te weerhouden. Elk kind is welkom. Wat is uw eerste gedachte? Elk kind is welkom. Wel, als ze er 5 hebben, dan komen ze er nog wel eens achter. Is dat eerst de gedachte van u? Zegt u van, alle kinderen zijn welkom. Er wordt niets gedaan om de zwangerschap. Dat is onverantwoord in deze tijd. Als het gesprek verder gaat. En de vader en de moeder die zijn in gesprek. En op de achtergrond hoor je zo dat kleine prutske die zo 5, 6 weken oud is. Of 7 of 8 weken oud. Die begint te wenen. En de moeders beginnen zo te praten. Zo echt vrouwen praten. Zo van, doe je borstvoeding? Ja, doe je borstvoeding. Moet je niet gaan voeden? En die persoon die zegt, nou weet je. Het is niet het kind die bepaalt wanneer de voeding moet gebeuren. Maar dat bepaal ik wanneer de voeding gaat gebeuren. Wij geloven dat je vanaf jongs af aan dat kind al moet leren om geduld te hebben. Pardon? Maar hij heeft toch honger? Wat zijn de gedachten die bij u mogen komen? En verder in het gesprek komt er nog eens een keer naar voren dat die personen zeggen zo van ja, misschien een beetje vreemd, maar wij enteren onze kinderen niet in. We doen alleen het noodzakelijk wat verplicht is, maar we enteren onze kinderen niet in. En u ziet het al voor u langskomen, polio, en een grote epidemie van waterpokken. Deze mensen zijn van een andere planeet. En ik hoop dat u begrijpt, ik ben een beetje mijn punt aan het duwen hier. Hè? Gewoon in voorbeelden om zomaar eens bij u dingen naar boven te roepen waar u inderdaad van voelt. Dit is niet de norm waar ik bij leef. Dit is waarschijnlijk niet de standaard die ik handhaaf. Maar één ding wil ik vooropstellen. Vanuit Gods woord kunnen wij dit koppel op geen één punt aanspreken dat zij in eerste instantie fout en zondig zijn. Dit zijn punten waar de Bijbel ruimte in geeft. We kunnen niet stellen dat wat wij denken, of hoe wij onze kinderen, ons gezin samen denken te kunnen stellen, hoe wij de kinderen denken te voeden en op te voeden, of hoe wij entingen doen of geen entingen doen, dat goed en juist en beter is, of datgene is wat God van ons vraagt. Heel snel zijn we geneigd dat we onze gedachten als overtuiging neerleggen en in ons inderdaad een standaard komt zo, ja, maar dit is toch niet normaal. Weet u wat er eigenlijk dan gebeurt? Wij zijn verder gegaan dan de schrift. Wij geloven niet dat de schrift genoegzaam is. We geloven niet dat de schrift ruimte geeft en antwoorden geeft en dat er verschillen kunnen zijn. Wij zullen de schrift wel aanvullen waar de schrift niet over spreekt. Waar min of meer vrijheid in is, waar geen duidelijke voorkeur over uitgesproken wordt, stellen wij wel een grens. Wij vullen de Bijbel aan, mensen. Waar de Bijbel zwijgt, lopen wij met een set regels, normen, standaarden onder onze arm. En leggen wij nog wel eens op anderen. Dan wordt de genoegzaamheid van de Bijbel in één keer heel praktisch. Voelt u hem niet? Dan wordt de genoegzaamheid van de Bijbel praktisch. En ik wil u dan ook praktisch meenemen naar 2 Petrus 1, vers 3. Wat ik net uitgelegd heb, als we de Bijbel ergens vrijheid in geeft of ruimte in geeft en wij lopen met een set regels onder onze arm. Wij komen met normen waar de Bijbel geen norm geeft. Wat zijn we dan? Wetties. Dan hebben wij het wetticisme. En ik kan u eerlijk zeggen, mensen, dat is een van de meest sluwe, slinkse wijze waarop Satan zijn verderfelijk zaad, het zaad van verdeeldheid in een gemeente zaait, is door het wetticisme. Is meer in de Bijbel of aan de Bijbel toevoegen waar de Bijbel niet over spreekt. Wetticisme is een directe ondermijning van sola scriptura. Het is mooi om zo'n term te hebben. Het is moeilijk om daarbij te leven. En als wij heel eerlijk zijn, als wij dat doen, als wij op bepaalde punten verder gaan dan de schrift, dan zijn wij degene die een deuk geven aan de genoegzaamheid van de Bijbel. Want wij gaan verder dan de schrift. Maar de schrift heeft alles gegeven. Nee, ga maar eens mee naar 2 Petrus 1 vers 3. En dit is mijn eerste punt. De genoegzaamheid van de Bijbel, dat het genoeg is. De Bijbel heeft alles. Het volgende punt is, geeft alles. Maar de Bijbel heeft alles wat we nodig hebben. 2 Petrus 1, 3 uit de HSV. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot leven en tot godsvrucht behoort. Wij hebben het in onze hand. En ik geef toe, in de context gaat het door de kennis van hem, dat is Jezus Christus, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Het is niet direct een referentie naar de Bijbel. Maar waar heeft God ons door geroepen? Door Jezus Christus. Waar vinden we de Heer Jezus? In zijn woord. Dit vers, je kan het niet loskoppelen van Gods woord. Hij heeft alles in zijn woord gegeven. We hebben alles gekregen voor de wedergeboorte en om godsvruchtig te leven. En wat zien we daar ook? Wat tot leven en godsvrucht behoort. Dat is allemaal in de Bijbel. Hij heeft het gegeven. En dat is even mijn tekst waar ik eventjes neerzet, een belangrijke tekst. We hebben alles ontvangen voor het leven en godsvrucht. Dus wil iemand godsvruchtig leven, dan is dat gegeven. En ik wil u zeggen, als u meegaat naar 1 Korinthe hoofdstuk 4, dit is precies wat Paulus aangeeft. Het staat in de Bijbel. 1 Korinthe hoofdstuk 4 vers 6. En als ik spreek over dit, ik ben schuldig hieraan, hè, aan wetticisme. Ja, dit is ook iets wat mij aangaat. Dit was voor mij ook een confronterende voorbereiding. Gods woord is genoegzaam, we hebben verder geen aanvullingen nodig. En dit is precies wat Paulus zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 4 vers 6. En we vallen even er middenin en dan gaan we terug naar vers 1. Want het hele stuk leidt eigenlijk op naar vers 6. Dus ik lees eerst even vers 6. Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil. En we gaan zo zien wat. Ja? Opdat gij ons voorbeeld zoudt leren. En wat is dat voorbeeld? Niet te gaan boven hetgeen geschreven staat. Opdat niet iemand van u, of u ervoor, de een en tegen de ander opblazen. Ik lees even hier uit de NBG, dat hoort u al. Ja? En dit is eigenlijk wat Paulus inderdaad tot het punt komt en zegt van, dit is mijn punt, dit is mijn belangrijkste punt. Ga niet verder dan hetgeen geschreven staat. Ga niet boven hetgeen geschreven staat. Blijf daar waar het gegeven is. Dit is het principe waar het allemaal om draait. Niet te gaan boven hetgeen geschreven staat. En eigenlijk zou je het gewoon kunnen verwoorden van, ga niet verder dan de schrift. Ga niet verder dan wat de schrift zegt. Stop daar waar de Bijbel stopt. Dit is feitelijk Paulus' een definitie van wetticisme. En hij weet ervan. Hij heeft genoeg van die mensen om zich heen gehad, achter hem aan, en die hem vervolgd hebben en van alle kanten belaagd hebben. Ga niet heen boven wat de schrift zegt. Wetticisme gaat verder dan de Bijbel. Maar ga eens terug naar vers 1. En dan zullen we dat zo eens voorzichtig doorheen lopen om dat principe te ontvouwen wat daar eigenlijk bedoeld wordt en hoe dat van toepassing is op het punt van de genoegzaamheid van de Bijbel. Vers 1. Zo moet men ons, en dat ons dat is Paulus, Apollos en Kefas, als je het laatste vers van hoofdstuk 3 bekijkt, dan worden die drie dames genoemd. En waar het om gaat is dat Paulus zegt, zo moet men ons beschouwen als dienaren van Christus aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. Stop maar even. Weet u het nog, Korinthe? Ik ben voor Apollos. Ik ben van Paulus. Ik ben van Kefas. En ik ben van Christus. Verdeeldheid in de gemeente. Verdeeldheid. Ze hadden partijdigheid. De gemeente was helemaal niet op rust. En Paulus, die begint daarover en die zegt, wel, volgens mij hebben jullie een onbijbelse standaard om ons met elkaar te meten. En mogelijk zelfs dat de gesprekken in Korinthe gingen over wie nou het meest effectief was. Wie nou het meest vrucht droeg wat betreft bekeringen. Wie het meest helder kon prediken. Wie het meest wist vanuit het Oude Testament. En er waren allemaal verschillende partijdigheden. Wij denken dat Paulus de belangrijkste is, want dat is de man. Die doet het tenminste nog eens. En wat zegt Paulus hier heel eenvoudig in de eerste vers? Wij zijn maar dienaren van Christus. En wat wordt er van ons vereist? In vers 2, van zulke beheerders is tenslotte het vereiste maar één ding. Betrouwbaar te zijn. Niet hoe groot dat de kerk groeit. Niet hoeveel bekeringen dat we maken. Niet hoe populair we zijn. Trouw. Dat is het enige wat de Heer van ons geeft, van ons vraagt. Wat hij ons heeft toevertrouwd, die geheimenissen, dat we die overdragen. Dat we die uitleven. Zie je, wat je hier eigenlijk in het eerste vers ziet, er zijn onbijbelse normen worden gehanteerd. Onbijbelse normen. En Paulus legt er één norm neer en zegt betrouwbaarheid. Maar dan vers 3. Nu raakt het mij zeer weinig of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. En wat hij hier eigenlijk zegt is, mij maakt het niet uit wie mij op aarde beoordeelt. Of dat jullie zijn, of een of andere gerechtelijke instantie. Ik beoordeel mezelf niet eens. En eigenlijk is dit wel een punt waar je ook kan zien dat het hier niet gaat over een directe zonde. Paulus was altijd heel helder als hij zegt van we moeten onszelf onderzoeken. 2 Korinthe 13, 5. Onderzoekt u zelf of u wel in het geloof zijt. Dus het is ook niet dat hij zegt van ik beoordeel mij helemaal niet, maar op dit punt beoordeel ik me niet. Dit is niet een zondig punt. Dit is een punt waarin Apollos, Kefas en Paulus kunnen verschillen. Hoe ze hun bediening doen, wat ze voor accenten leggen, hoe ze het uitvoeren, wat voor keuzes ze maken. Paulus zegt, het maakt me niet uit wat jullie denken. Het maakt me niet uit wat een gerechtelijke instantie, als ik al beoordeeld moet worden door een tribunaal of een oudste raad, maakt mij niet uit. Sterker nog, ik beoordeel mezelf niet eens. Vers 4. Want ik ben mij van niets bewust. Maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Hij die mij beoordeelt is de Heere. Zie wat Paulus zegt is, ik kan mezelf niet eens beoordelen. Ik bedoel, ik ben een zondaar. Ik ken mijn eigen motieven en attitudes van mijn hart niet eens als ik een keus maak op bepaalde facetten. Of het allemaal juist is. Ik kan niet iets bedenken wat ik nu schuldig sta. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Want ik ben mij van niets bewust. Zijn geweten klaagt hem niet aan. Maar zegt hij, dat betekent nog niet dat ik juist ben. Dat betekent nog niet dat ik juist ben. Maar dat betekent in ieder geval dat jullie mij niet hoeven te beoordelen. Een gerechtelijke instantie niet. Ik heb niet eens de mogelijkheid om mijzelf te beoordelen. Dat laat ik over aan wie? Vers 4. Hij die mij beoordeelt is de Heere. Vers 5. En waarom de Heere? Die heeft alle inzichten. Dat gaan we zo lezen. Daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt. Die ook hetgeen in het duister verborgen is aan het licht zal brengen en de raadslagen van het hart openbaar zal maken. En dan zal elk zijn lof ontvangen of geworden van God. Ik begin even in die laatste zin. Dan zal iedereen lof ontvangen. Dat getuigt van het feit dat het geen zonde is, hè? Want in Korinthe lezen we ook dat, oké, je bent verlost, maar je ruikt nog naar de vlammen van de hel. En je hebt verlies geleden. Zie dus, dit gaat over verschillen die in een grijs gebied liggen waar Gods woord ruimte in geeft. En Paulus zegt dus, dat oordeel laat ik aan de Heer over. En dus fel geen oordeel over van tevoren. geef daar die ruimte in. Waarom? Tegen die tijd dat de Heer komt, hij is degene met alle kennis en inzichten. Wat staat er? Die ook hetgeen in het duister verborgen is, dus in ons hart. Onze motieven, onze attitudes en alle facetten die in ons aan de grondslag liggen voor een bepaalde keus die ik zo straks noemde op de grijze gebieden. Op de gebieden waar Gods woord ruimte geeft of waar we anders mogen zijn. Dat zal de Heer wel doen. Hij zal aan het licht brengen de raadsbeslagen, de raadslagen, de overleggingen van ons hart, die zal hij openbaar maken. En dan zullen we lof ontvangen. De Heer is de enige die perfect alles heeft en overal zicht op heeft en dus perfect ook aan het eind, als we voor hem staan, het oordeel, de beoordeling zal doen. Want het is geen oordeel, het is een beoordeling. Dan zal iedereen lof ontvangen. Dit is niet zondig. Dit gaat niet over die zondige principe. En dit is het principe die Paulus aan de gemeente voorzet. En hij zegt vers 6. Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om u het wil. Dit heb ik voorgeleefd. Hoe Apollos en hoe ik samen omgaan met elkaar. Dat wij ruimte geven. We mogen verschillen. We geloven in de genoegzaamheid van Gods woord. Opdat gij ons van ons voorbeeld of uit ons voorbeeld zou leren. Wat was het voorbeeld van Paulus? Om niet te gaan boven hetgeen geschreven staat. Wat Paulus hier zegt, eigenlijk aan de gemeente van Korinthe, mensen, stop daar waar de Bijbel stopt. Stop waar het woord van God stopt. En wie verder gaat, die ondermijnt de genoegzaamheid. Die vult het aan met zijn eigen normen. Die vult het aan met zijn eigen ideeën. En dat deden ze dus in Korinthe. En wie verder gaat, kijk eens naar vers 6, het laatste gedeelte. Wie verder gaat zal het volgende ondervinden. Opdat u niet, ieder uwer, zich voor de een of tegen de ander opblazen. Of de HSV, opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. Hieraan komen twee dingen als je verder gaat dan de schrift. Komen er twee dingen naar voren. De gemeente wordt verdeeld en je krijgt trots. De een zet zich over tegenover de ander. Ik ben van Apollos, ik ben van Paulus. Dat is precies wat hij hier schrijft. Omdat de een zich niet ten gunste van de, of dat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft, is een goede vertaling. Maar als je gaat kijken, zitten daar twee facetten in. De een geeft voorkeur aan de ander. Met het gevolg dat iemand die zegt van ja, maar wij doen dat zo. Die voelt zich geestelijker. En die verheft zich. Die kijkt neer op de ander. Die gaat zich geestelijker wanen. Zeg maar, wij voeden onze kinderen pas als wij denken dat het tijd is. Want God is een God van orde. Voel je de geestelijke trots die daarin naar voren kan komen? Voel je als je met zo iemand om de tafel zit en die feitelijk dat voor je neus neerlegt, dat je eigenlijk zoiets voelt van dan ben ik dus niks en dan ben ik klein en dan hoor ik eigenlijk dat te doen. Ik ben minder in zijn ogen. Dat is hetgeen wat er gaat gebeuren. Je gaat op elkaar neerzien. En ik zal u eerlijk zeggen, we maken daar allemaal schuldig aan. Hè? Ik heb nu maar een paar punten genoemd, maar wie verder gaat dan de schrift zal zichzelf als geestelijker gaan zien. Als volwassener. Ja, vroeger deed ik dat ook. Maar nu ben ik verder gegroeid. Maar weet u wat er eigenlijk... Dit is wat wetticisme doet, hè? Als je verder gaat dan de schrift en een set regels hebt die jij gaat zeggen van dit is hoe de schrift het eigenlijk leert en dat is wat verdeeldheid als eerste brengt. Je krijgt een superieur geestelijk gevoel, want je krijgt dat de een zich verheft boven de ander. Dan weet je wat het eigenlijk is. We komen compleet bedrogen uit, want het is geen geestelijke verhoging. Het is een geestelijke verlaging. De persoon die denkt dat hij dus geestelijker is, gaat zonder de leiding van de Heilige Geest. Want wie buiten het woord van God gaat, wie verder dan het woord van God gaat, daar stopt wel de Heilige Geest, hè? En dan neemt het vlees het over. En wie de geestelijke vleesheid wil verheffen tot geestelijkheid, is op de weg naar beneden. Zie, wie denkt dat geest, dat hij zelf verder kan gaan dan de Bijbel en dat als geestelijk kan zien en dat als geestelijk gaat bestempelen, komt uiteindelijk bedrogen uit. De geest ondersteunt het niet, het vlees gaat heersen en in het vlees spannen de krachten samen om je nog een geestelijk gevoel te geven. En uiteindelijk ben je minder volwassen. Het gevolg, trots, hoogmoed, alles begint te stoppen, beginnen door te slaan. Alles wat niet stopt bij de genoegzaamheid van Gods woord en verder gaat, zal zonder de bekrachtiging van de Heilige Geest gaan. Maar de tradities, en dat is ook zo'n mooie term, hè? Tradities. De tradities van mensen, waar die gevolgd worden, daar vlucht de Heilige Geest weg. Markus hoofdstuk 7, weten we het nog? Oh, dit is korban. Dit heb ik geheiligd voor een offer voor de Heer. De Heer Jezus zegt, ik laat je ouders verhongeren. Tradities van mensen boven het woord van God. De Heer was nergens zo hard dan naar de fariseërs die wettisch waren. Hè? Die verder gingen dan de schrift. Die alles maar deelden. Ja? Die in de tuin alles in tiende gingen delen. Want dan zei de Heer Jezus, het belangrijkste vergeet je. Mensen, als wij voorbij de genoegzaamheid van de Bijbel gaan, kunnen we niet anders dan geestelijk hoogmoedig worden. Dat is het enige waar ons staat te wachten. Als we binnen de grenzen van Gods woord blijven, dan staan wij in de genoegzaamheid van Gods woord en dan groeien wij in geestelijke nederigheid, waar Eddie vanochtend heen leidde. Geestelijke nederigheid en afhankelijkheid van de Heer. En als je daarin groeit, dan prijs je de Heer voor gezinnen met meer kinderen, voor gezinnen met minder kinderen en voor gezinnen zonder kinderen. Dan geef je ruimte over verschillen in hoe wij onze kinderen opvoeden. Dan geven we ruimte hoe we gekleed zijn. Dan geven we ruimte over hoeveel make-up we gebruiken of hoe weinig we make-up gebruiken. Dan zijn we geduldig met elkaar over de financiën en hoe wij die uitgeven. Dan prijzen we de Heer voor rijke christenen. Weet je mensen, laten we stoppen waar de schrift stopt. Het is niet veilig om verder te gaan. En het is een van de meest vruchtbare voedingsbodems om gemeentes stuk te draaien. Wij hebben het ondervonden. We hoeven maar terug te kijken. Dit is waar Satan zijn voet in de gemeenten heeft. De genoegzaamheid van de schrift. Spreuken 30 vers 6 uit de HSV. Ik heb hem al eens gelezen, maar nu in dit licht krijgt hij een hele andere toepassing. Krijgt hij een hele andere impact. Ja, dan we zo eens even stilstaan hoe dit voor ons van toepassing is. Spreuken 30 vers 6. Voeg niets toe aan zijn woord, aan zijn woorden. Anders zal hij u straffen omdat hij u een leugenaar zou doen blijken. Voeg niets toe aan zijn woord. En misschien niet met onze mond, maar wat doet ons hart? De Bijbel heeft alles voor wat we nodig hebben. We hoeven niet verder te gaan. We hebben niet een extra boek nodig. Nee, dat geloven wij ook niet. Maar we gaan wel eens verder. Onze normen leggen wij op anderen. Dat is het grootste gevaar, mensen, die wij in de gemeenten hebben. Dat wij boven hetgeen geschreven staat gaan. Deuteronomie 12, 32, en ik lees hem u gewoon voor. Dit is wat Mozes te horen kreeg. Dat alles wat ik u gebied, moet u nauwlettend in acht nemen. U mag er niets aan toevoegen en niets aan afdoen. Dat zegt over heel veel zaken iets, maar met name nu over de genoegzaamheid. En zodat de Heer ons mag leiden. Om te weten waar de Bijbel stopt. Op welke punten dat wij kunnen zeggen, de Bijbel geeft daar ruimte in. Ik heb een persoonlijke voorkeur. Ik heb een persoonlijke keus. Ik heb onder de leiding van mijn Heer en Verlosser deze keus gemaakt. Of met mijn vrouw of met mijn gezin. Maar we leggen dat niet op een ander. Dit is hoe wij onze financiën besteden. Maar dat is maar hoe wij het doen. En zo zijn er scala van mogelijkheden. Ik wil ook nog eens stilstaan dat de Bijbel niet alleen alles heeft, maar ook alles geeft. De toereikendheid of de genoegzaamheid van de Bijbel is dat het toereikend is. Het geeft alles. Het is niet zo dat we kunnen zeggen van het zit daar tussen kaft en kaft, maar het geeft ook alles. U mag eens meegaan naar 2 Timotheüs hoofdstuk 3. En dat, ik heb daar niet heel veel versen bij, omdat dit vers zo vol is en zo rijk. Ja, de Bijbel geeft alles. Zie, in Gods woord geeft God ook alles wat we nodig hebben. Om hem welgevallig te volgen. Om ons geloofsleven uit te leven. En dat hoeft niet krampachtig. Daarin is grote vreugde en grote vrijheid. Maar we moeten dat inderdaad ook ons eigen maken. En Paulus begint hier zo van, in vers 14 van 2 Timotheüs hoofdstuk 3. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent. En dit is Paulus die zo de laatste brief van zijn leven schrijft. Zijn laatste brief althans die wij in de Bijbel hebben. Hij schrijft aan Timotheus, de man die nog zoveel instructie nodig heeft. Blijf bij wat u geleerd is en waarvan u verzekerd bent. Oftewel geloof. Ja, wat u geleerd is, moet je ook zeker hebben. Omdat u weet van wie u het geleerd hebt. Je hebt het van je moeder geleerd. Ja? Lois, je hebt het van mij meegekregen, zegt Paulus. Weet van wie je het geleerd hebt. En dan vers 15. En u van jongs af de heilige schriften kent. Hey, dit zegt nog een klein stukje over de helderheid van de Bijbel. Hè? Want dat jongs af aan is echt van kinds af aan. Dat spreekt over een heel jong kind. Heeft Timotheus de heilige schrift gekregen, meegekregen? Hij kent die. En wat staat er dan achter? Die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. En ik wil even stilstaan bij die term, die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Wijs kunnen maken. Wij denken aan, wel dit kan de Bijbel. Dat is een beetje wat hier verscholen ligt in ons taalgebruik. Dit kan die. De Bijbel kan je wijs maken tot een verlossing. De Bijbel kan je verlossen. Het woord hier spreekt veel meer over dat doet hij. Niet over het kunnen, maar meer over dat is wat hij doet. Het is ook een krachtterm. Het spreekt over de innerlijke kracht van de Bijbel. De Bijbel geeft dat ook. Het is niet zo dat wij kijken naar het object van de Bijbel en zeggen van, wel, dat kan die. Nee, de Bijbel die geeft dat ook letterlijk. Ja? De Bijbel is krachtig genoeg om te verlossen. Wel, daar weten wij teksten van. Dat wij in Jacobus hoofdstuk 1 vers 18, dat wij geboren zijn. Of ja, wedergeboren door het woord staat er zo mooi. Ja? Petrus spreekt er in een andere tekst ook nog over. Ja, de innerlijke genoegzame kracht welke in de schrift is, wordt constant aangeleverd. Dat is wat hier staat. De schrift geeft. En dan vers 16. Waarom geeft het continu? Omdat het door God geïnspireerd is. Het is een levend woord. Heel de schrift is door God ingegeven. Eigenlijk van God uitgegaan. En dat is vaak de tekst waar we stoppen. Ja, dat is zo belangrijk. Maar eigenlijk is dit wel waar alles uit voortkomt in deze tekst, dat het van God is uitgegaan, maar het zijn maar een paar woorden in de hele context. Want wat vloeit daar nu uit voort? Iets wat ontzettend belangrijk is, dat het van God is uitgegaan, dat het een innerlijke kracht heeft, dat het woord van God geeft. Het volgende is, het is nuttig. En eigenlijk dat woord betekent, het is praktisch. Het geeft voordeel in deze wereld te leven. Het is geweldig goed bruikbaar. Dat is het woord nuttig hier. Het is toepasbaar, het is praktisch. En waarom is het praktisch? Het volgende punt in vers 16 en 17. Ik ga zo door, 16 nog steeds denk ik. Ja, 16. Om daarmee te onderwijzen. Het woord van God wat geeft is nuttig om te onderwijzen. En het is niet dat het woord van God nuttig is met het onderwijs. Nee, het woord van God moet onderwezen worden. Want daarom is het nuttig. We moeten het woord van God geven. En dit is... Het woord van God geeft gezonde leer. Dat is eigenlijk wat daar bedoeld wordt, om daarmee te onderwijzen. Gods woord is de inhoud van het onderwijs. Het brengt licht aan een duister verstand. Het is ook nuttig om te weerleggen. En te weerleggen is eigenlijk te vermanen en overtuiging van verkeerde leer en verkeerd gedrag. Dat is vermanen. Overtuigen van verkeerde leer en verkeerde gedrag. Het toont zonde aan. Daarin zie je dat het woord van God ook geeft. Het geeft inzicht in zonde. Daar is het nuttig voor. Het wijst aan wat verkeerd is. Maar het is ook nuttig om te verbeteren. Het reikt ook aan hoe het hersteld moet worden. Dat geeft het woord. Het reikt aan wat hersteld moet worden. Het richt op van hetgeen wat gevallen is. En eigenlijk als je dat verbetert, wil ik zeggen, herstellen tot de originele positie. Iets wat gevallen is, wordt opgericht, wordt neergezet, een standbeeld. Dat is de originele situatie. Zo moet het zijn. Dat is het woord van God. Het woord van God geeft dat. En dan als laatste, het is nuttig om op te voeden in rechtvaardigheid. God gebruikt zijn woord om zijn kinderen te trainen in zijn weg. Dat is wat het woord van God geeft. Het traint ons tot gerechtigheid. Maar let eens op het gevolg. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Opdat, dan zien we het doel, ja? Zodat de mens die God toebehoort, dat is wel een hele cryptische omschrijving, dit is de mens Gods. Dit is niet een kind van de Heer in de zin van, nou dit is nog een baby, dit is een man Gods. Die hier doorheen gegaan is, waar het woord van God ingekomen is en alles gegeven heeft. Dit is een man die staat. Profeten in het Oude Testament werden zo omschreven. Maar kijk eens wat die mens dan ook doet, dat hij volmaakt zou zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Zie, alles wat we nodig hebben om Gods werk op Gods wijze te doen, vinden we in zijn woord. Dat wordt gegeven in zijn woord. Meer hebben we niet nodig. Alles wat we werkelijk nodig hebben om de Heer te verheerlijken, om hem te gehoorzamen, vinden we in zijn woord. Dat is wat het woord geeft. Zie, het woord van God is niet de GPS die de route aangeeft waar we iets kunnen vinden. Het woord zelf geeft de toerusting. Het woord zelf rust ons volkomen toe. Zie, dit is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een schip die, waar een matroos opstapt. Ja, wij zeggen niet het schip is toegerust, het schip is volledig uitgerust. De matroos die komt erop en die gaat de oceaan en alles heeft hij bij zich. Hij heeft nergens nodig, het zit allemaal in het schip. Het schip is toegerust of uitgerust, volkomen, om de grote oceaan op te gaan. Dat is ook met elk goed werk. Wat God van ons vraagt, vinden we in de schrift. Wat hij niet vraagt in zijn schrift, hoeven wij niet te doen. Gods uitgeblazen woord rust ons volledig toe. Om alles te doen wat hij van ons vraagt. Alle eisen van gerechtigheid kunnen wij vervullen, want we hebben het in zijn woord. Het is de enige plaats waar we werkelijk toerusting vinden. Het is de enige plaats waar we moeten gaan zoeken. En je vindt dat eigenlijk terug in Jozua. En dat bekende vers als Jozua begint in Jozua hoofdstuk 1, krijgt hij die opdracht van de Heer zelf. En dan zegt hij, dit wetboek, zegt God tegen Jozua, mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, omdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Want dan zul je op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Maar vond hij het in het woord. En het woord rust hem toe. Zodat hij zijn doel bereikt. En succesvol is. Ja? Of voorspoedig. Meer had Jozua niet nodig. Als hij vandaag geboren zou zijn, dan zouden ze zeggen, die moet een leiderschapscursus hebben. Die moet weten hoe je teambuilding doet. Nee. Met de Bijbel in zijn hand, en die was nog iets dunner dan de onze, de Bijbel in zijn hart, was Jozua toegerust om het werk van de Heer te doen. En kon hij de oceaan op van Gods bediening. Wel, het is geweldig om dit te weten, hè, mensen. Dat we alles in Gods woord kunnen vinden, maar wat is nu de toepassing? Ik geef toe, het is niet eenvoudig, hè. Maar ik hoop dat het praktisch is als ik spreek over de genoegzaamheid. Bij het eerste punt heb ik gesproken over dat wij mogelijk verder gaan dan de schrift. Wij gaan voorbij de schrift. Als ik kijk naar de praktische toepassing in dit punt, dan gaat de schrift verder dan ons. Wij stoppen eerder dan de schrift. Laat ik dat eens uitleggen. De Bijbel spreekt over veel meer onderwerpen dan u en ik kunnen opnoemen en bedenken. Ik sta na de jaren studie nog steeds meer versteld over de scala van onderwerpen waar de Bijbel over spreekt. Wij komen vaker met de gedachte, daar zal de Bijbel wel niks over zeggen. Of, ik weet het niet te vinden, of het zal er wel niet zijn. Nou, eigenlijk moet ik zeggen, de Bijbel spreekt daar wel over. Na jaren studie en meer lezen en lezen, zie ik inderdaad dat ik kan zeggen, de Bijbel die geeft op ontzettend veel onderwerpen en ontzettend veel zaken geeft die duidelijk richting. De Bijbel spreekt over slaap. De Bijbel spreekt over rust. De Bijbel spreekt over recreatie, over geld, over goed, over financiële investeringen. Hoe wij onze boodschappen moeten doen. Het spreekt over werk, het spreekt over opvoeding, het spreekt over wetenschap, het spreekt over lichamelijke klachten, het spreekt over ziekten, het spreekt over medicatie en ga zo maar door. De Bijbel spreekt daarover. Maar wij zijn niet opgevoed met de gedachte dat dat in de Bijbel te vinden was. Dus wij beperken wel eens de gedachte in ons eigen hart van, wel, daar zal die maar niet over spreken. Maar ik over de genoegzaamheid. Maar die mee wil geven is, je moet niet voorbij de schrift gaan, maar we moeten ook niet te vroeg stoppen. We moeten ver durven gaan met de schrift, maar wel weten wanneer we moeten stoppen. Maar we moeten niet te vroeg stoppen. Ja? Wij zijn eerder geneigd om eerder te stoppen. Nog een praktische toepassing die denk ik hier ook uit voortvloeit is. De Bijbel geeft accenten, maar wij leggen andere accenten in de genoegzaamheid van de Bijbel. En denk wel eens met mij, ik noemde het net al, als het gaat bijvoorbeeld over leiderschap. En dit staat ook in de context van leiderschap. Hè? Timotheus was naar een gemeente gericht, dus dit spreekt ook heel sterk naar een leider toe. Als je gaat kijken in de gemiddelde leiderschapscursus. Als het gaat over leiderschapstraining. Welke accenten worden daar vaak gelegd? Vaardigheden, bekwaamheden en capaciteiten. Sociale vaardigheden, hoe je een gesprek moet leiden, dat je een facilitator wordt. Ja, dat is ook een belangrijke term vandaag de dag voor een voorganger. Maar is dat het accent wat ik terugvind in de Bijbel? Nee. Wij zijn veel meer bezig met communicatieve vaardigheden. Ja, in de wereld om ons heen, misschien ook wel in ons eigen denken, dan de attituden en de motieven die onderliggend zijn waar de woorden uit gesproken worden. We leggen eerder de nadruk op kunnen dan zijn. En de Bijbel spreekt helemaal over zijn. Paulus die zegt ook, alleen maar vertrouwen, betrouwbaar moet een oudste zijn en een leider. Dat is het enige waar je ervan moet vragen. En dat betrouwbaar is een ruim woord, maar je vindt het exact terug in 1 Timotheus. Het is maar één woord wat door alles heen gaat, dat is betrouwbaar. Ja, maar je moet toch ook wel wat kunnen. Je moet toch ook iets kunnen? Dan moet er een grondige scholing hebben in Gods woord. Daar ligt de genoegzaamheid. Dan ben je toegerust tot elk goed werk. Wel, wat kunnen we nog eerder zeggen over de accenten? Ik zie een grote nadruk. Gewoon in het algemene, mensen. Het is niet helemaal specifiek. Ik zie een grote nadruk op de buitenkant. Terwijl de Heer naar de binnenkant kijkt. Ja. Wordt er oversteld met een nadruk op kennis en inzicht. Terwijl Gods woord een nadruk legt over nederigheid en gehoorzaamheid. Het maakt mij niet uit wat u weet. Het maakt de Heer niks uit wat u weet, in essentie. Hij kijkt naar wat u uitlegt. Ik kan zo'n hoofd hebben, professor in theologie zijn. Een trein vol mijn naam hebben staan van dingen die ik verworven en gekocht heb en gestolen heb. Maar het zegt niks. Het zegt niks. We worden overstelpt in deze wereld met het fysieke welzijn. En waar ligt de Bijbel op nadruk? Geestelijk welzijn. Als laatste zou ik willen zeggen, als de Bijbel spreekt en die geeft alles. Dan zou ik één ding ook voor ons allemaal mee willen geven. Is dat wij, denk ik, ook niet altijd ernstig zijn om het te benutten. En ik weet, dit is... We willen allemaal voorspoedig zijn in onze wegen. We willen allemaal dezelfde zegen en belofte die aan Jozua gegeven wordt. Van Heer, ik wil mijn doel bereiken en ik wil voorspoedig zijn. Ik wil succesvol zijn. Maar heeft u ook gehoord wat er in dat vers staat? Ik zal hem nog even voorlezen. Dit wetboek mag niet wijken van uw mond, maar overpeins het dag en nacht. Overpeins het dag en nacht. Opdat u nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Handel nauwgezet overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan zul je succes hebben. Mijn vlees springt graag over dat stuk van het vers heen, om vervolgens eerder naar het succes te gaan. Daarom zeg ik ook, we zijn niet altijd ernstig om te benutten wat God in zijn woord geeft. Want hij geeft wel aan, dat is studie en dat is hard werk. Als Eddie vanochtend sprak over nederigheid. En als wij hier zo zien dat wij totaal en volkomen zijn toegerust. Dan kan ik maar één ding, dan val ik voor de Heer neer en dan zeg ik, Heer, u heeft alles gegeven. Maar het enige probleem in deze hele trein ben ik. En het gaat niet over, niemand gaat hier volmaakt gehoorzamen. Hè? Dat is het punt niet, hè, mensen. Maar geloven wij werkelijk dat God alles in zijn woord geeft? Zijn wij niet ook wel eens eerder tevreden met zoals het gaat? Mensen die inderdaad wel eens zo zeggen van, wel, weet je, in elk huwelijk daar rammelen de dakpannen wel eens. Dat is niet wat God geeft in zijn woorden. Dat is niet wat God heeft in zijn woorden. Het huwelijk is een gedeelte waar we kunnen zeggen, dat is waar het evangelie tot het maximale zichtbaar zou moeten zijn. Daar zou vrede moeten heersen en er zou nooit een dakpannen moeten rammelen. Daar zouden de meest nederige mensen met elkaar mogen leven. Maar wat zeggen we? Wel, ja, we hebben twee zondags bij elkaar, dus ze gaan wel eens rammelen. Bij ons rammelen de dakpannen niet. We hebben daar aan de binnenkant isolatie tegen. Nee, dat is niet het punt. Ja. Maar we hebben er eigenlijk, wat ik ermee wil zeggen, we leren ermee leven. Wel, zo gaat het nu eenmaal. Ja, een gemeente achter is altijd wat. Nee, er is niet altijd wat in de gemeente. Want straks is er niks in de gemeente als we in de heerlijkheid zijn. Hij heeft alles gegeven. Omdat we nauwgezet overal, nauwkeurig handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Als wij Gods woord wat nuttig is, waar we alles in kunnen vinden voor, om toegerust te zijn in Gods werk wat hij voor ons heeft. Laten we dat ook benutten. Dat is mijn uitdaging. Dit is niet een preek wat ik op u leg, want ik ben net zo klein en kwetsbaar als jullie. Maar als God zegt, mijn woord geeft alles. Laten we het benutten. Laten we het benutten. En hij heeft alles gegeven. Uit genade. We hebben niks meer tekort. We moeten niet verder gaan en we moeten niet op tijd stoppen. Kom, we gaan eindigen. Vader, dat was geen eenvoudige preek, Heer, daar ben ik van overtuigd. Ik hoop dat u verheerlijk bent. Ik hoop dat het helder was voor de luisteraar en voor een ieder die hier was. Mijn gebed is ook, Heer, dat ik niet een juk op de gemeente leg. Dat ik hier niet spreek, Heer, alsof ik beter ben. Dat ik vooraan in de tempel sta, mezelf op de borst sla en zeg, blij dat ik niet zo ben. Heer, ik ben idem dito. Ik sta daarachter in mijzelf, slaand op de borst en zeg, Heer, ik ben niet waardig. Ik ben het probleem. Ik ga buiten uw woord, Heer, ik ren eraan voorbij en ik stop te vroeg. En in beide, Heer, is het funest. De ene keer, Heer, kom ik in een geestelijke trots en komt er hoogmoed in mijn hart op en kijk ik neer op anderen die nog niet zo ver gekomen zijn. En aan de andere kant, Heer, dan zoek ik dingen elders. Of dan benut ik uw woord niet tot het maximale. En benutten wij het woord niet, Heer. Oh, dan zien we ook, Heer, als u zo in uw woord spreekt over de genoegzaamheid, dat het innerlijke kracht van uw woord ook gegeven is. Dat uw woord genoegzaam is. Dan dank ik u dat u dat zo helder en scherp verwoordt. Dit is geen koude dogma, Heer, dit is een levend leerstelling. Dit is wat, eigenlijk wat we zeggen, dit is sola scriptura. En uw woord, Heer, wordt continu ondermijnd. Overal. Laat ons zien in ons leven, in het leven van ons als gemeente, waar wij uw woord niet eren voor zoals het zou moeten. Waar wij te vroeg stoppen. Waar wij eroverheen gaan. Dat we als gemeente in harmonie mogen leven, Heer. Dat er niemand is die op de ander neerziet. Heer, dat is ons diepe verlangen. Bij de genoegzaamheid van uw woord. En dat we het mogen benutten, Heer. En dan kunnen we ook wederom zeggen, Heer, dan dank ik u dat er een gemeente is waar een honger is. Waar ik niet kan komen met mooie verhalen. Waar ik niet interessante dingen ga vertellen, Heer, over de vluchtelingen en de cijfers en hoe we daarmee aan de gang moeten. Maar dat ik gewoon hier mag komen en dat er maar één verlangen is bij en ieder die hier voor me zit. Heer, dat proef ik elke zondag. Breng ons het woord van God. Dan dank ik u, Heer, dat u het zo rijkelijk geeft in onze gemeente. Want daarin eren wij u. Dat is ons verlangen. Neem ons zo bij de hand, bouw ons verder, Heer, wetende dat er genade is, ten overvloede, oneindig veel genade. Wij die het niet verdienen, hebben het gekregen, ook als wij uw woord niet eren voor wat het waar is, niet benutten voor wat u geeft. En Heer, we weten dat we dat nooit tot in volmaaktheid kunnen, maar mag het ons streven zijn, onder de leiding van uw geest, dat als we bij u zijn, Heer, het woord wat levend is, zal daar ook zijn. Geef ons dan ook later de inzichten, Heer, die we nodig hebben. En mogen we dan ook de lof ontvangen van hetgeen wat we hier gedaan hebben. Hoe wij getrouw uw woord hebben onderwezen en getrouw zijn geweest om dat toe te passen. Dank u voor deze tijd, Heer. Dank u voor uw rijkdom die u ons geeft in Jezus' naam. Amen.